Goedenavond, gemeente. Namens Kerkraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant, dominee Zonneberg, zal voorgaan. Voor de slotzang worden 3 collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor de stichting Hulpdienst Ochte Eldik. De tweede collecte is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters. En de derde voor het bouwfonds. Deze collecte en ook de zendingsbussen bij de uitgang voor de gereformeerde zendingsbond bevelen we van harte bij u aan. Uw voorbeden wordt gevraagd voor Dirk van Inge in Wolfezen, voor Willy de Greef in Rauwhof in Tiel, voor de heer Dries van der Belt als Meerstraat 5 in verpleeghuis Vrijthof in Tiel, en voor de heer Van Os Waalbendijk 93 op de afdeling De Schakel in ziekenhuis Rivierenland in Tiel, en voor Tony Buis uit Ebbenhof in ziekenhuis Gelderse Vallei te Ede. Danken mogen we met de heer en mevrouw Vonk van Meteren, Lindhoflaan 14, die afgelopen vrijdag 19 oktober 50 jaar getrouwd waren. We herinneren u nog even aan de volgende activiteiten in deze dienst. Morgenavond is er 17-plus en 20-plus catechese. Dinsdagavond is er basiscatechese groep 8. En donderdagavond vergadert de kerkraad. En zaterdagavond zijn u en jij van harte welkom op de wekelijkse gebedssamenkomst. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 144, vers 1. Gezegend zij de Heere, die ten alle tijd mijn rotsteen is. Mijn handen leert ten strijde. Ik noemde u het eerste vers van Psalm 144. De kerkraad wenst u en jou, hier in de kerk en ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we gaan samen zingen uit Psalm 49 en daarvan de versen 2 en 3. Wat zou mij toch doen vrezen in een tijd waarin het kwaad het onrecht mij bestrijdt? En ook het derde, hij kan die prijs der zielen dat rantsoen aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. De versen 2 en 3 van Psalm 49. De eerste vers van Psalm 75 zingen we na de geloofsbelijdenis. U alleen, u loven wij. Ja, wij loven u, o Heer. Psalm 75, vers 1. Nu eerst belijden we in gemeenschap met Gods wereldwijde kerk ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En we doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, uw naam, zo rijk van eer, is tot onze vreugd nabij. Dat mochten we zingen, nadat we met die aloude woorden van de kerk ook het geloof weer mochten belijden. In 12 regeltjes waarin door de eeuwen heen de kerk heeft gezegd en geuit waar ze voor staat, als rode draden vanuit uw woord. En we danken u dat we dat ook in alle vrijheid ook vanavond weer mochten doen. Wij werden niet vervolgd, we werden niet achterna gezeten, naar het leven gestaan of in de gevangenis daarvoor gegooid. In vrijheid. En tegelijkertijd niet in vrijblijvendheid, maar ten volle verantwoordelijk. Ook voor dat wat we belijden, om dat uit te dragen. Om dat naar buiten toe te brengen. Dat we ons het evangelie van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, niet schamen. Heere, we danken u voor die naam, zo rijk van eer, tot onze vreugd nabij. Hier in de kerk, maar ook thuis bij degenen die met ons verbonden zijn op dit moment of op een later tijdstip, geef dat we ook van die rijkdom leven. Iedere dag weer opnieuw. En dat we beseffen wat een genade het is. Zo'n God te hebben, zo'n God te kennen als u bent. Als Vader, Zoon en Heilige Geest. En we willen u vragen of u ook vanavond in ons midden wil zijn. En of u ons wil leiden in ons luisteren en spreken, in ons orgelspel en in ons zingen, want in alles zijn we op u aangewezen. Niets is er van ons bij. Maar daarom te meer aangewezen op u mag het ook zijn tot eer van u. Wil alles weren wat in de weg zou kunnen staan, wat ons hindert. Misschien zijn dat gedachten over dingen die gebeurd zijn of die nog voor ons liggen en die ons zorgen baren of misschien vreugde verschaffen, maar ondertussen ook niet bij de les houden van uw woord. Wilt u daarom door uw geest ons telkens weer erbij houden en ons doen zien op die overste leidsman en voleinder van het geloof, Jezus Christus. Wil ons horen, niet om ons, maar enkel en alleen om zijn naam, uit genade. Amen. We lezen met elkaar uit de eerste Korinthebrief, het laatste hoofdstuk, 1 Korinthe 16. We lezen 1 Korinthe 16. En daar schrijft ons de apostel Paulus: wat nu de inzameling voor de heiligen betreft, moet u het net zo doen als ik het aan de gemeente in Galatië opgedragen heb. Op elke eerste dag van de week moet ieder van u bij zichzelf iets opzij leggen om op te sparen wat in zijn vermogen is, opdat de inzamelingen niet pas dan gehouden worden wanneer ik gekomen ben. En wanneer ik bij u gekomen ben, zal ik hen die u daarvoor geschikt acht met brieven sturen om uw gaven naar Jeruzalem over te brengen. En als het de moeite waard mocht zijn dat ik de reis zelf ook maak, zullen zij met mij meereizen. Maar ik zal naar u toekomen wanneer ik Macedonië doorgereisd ben, want ik ga door Macedonië. En zo mogelijk zal ik bij u blijven, of ook de winter doorbrengen, om mij door u op weg te laten helpen, waar ik ook maar naartoe reis. Want ik wil u nu niet slechts op doorreis zien, maar hoop enige tijd bij u te blijven, als de Heere het toestaat. Ik zal echter tot Pinksteren in Efeze blijven, want daar is voor mij een grote en krachtige deur geopend en er zijn veel tegenstanders. Als Timotheus komt, let er dan op dat hij zonder vrees bij u kan zijn, want hij doet het werk van de Heere, zoals ook ik. Laat dus niemand hem gering achten, maar help hem op weg in vrede, zodat hij naar me toe kan komen, want ik en de broeders wachten op hem. En wat Apollos, de broeder, betreft, ik heb hem er vele malen toe opgeroepen dat hij met de broeders naar u toe zou komen, maar hij wilde nu beslist niet komen. Hij zal echter komen wanneer het hem gelegen komt. Wees waakzaam, sta vast in het geloof, wees manmoedig, wees sterk, laat alles bij u in liefde gebeuren. En ik roep u ertoe op, broeders, u weet dat het huis van Stefanas de eersteling van Achaïe is en dat zij zichzelf ten dienste van de heiligen beschikbaar hebben gesteld. Dat u zich ook aan zulke mensen onderwerpt en aan ieder die meewerkt en zich inspant. En ik verblijd me over de komst van Stefanas en Fortunatus en Archaicus, want zij hebben aangevuld wat mij van uw kant nog ontbrak. Want zij hebben mijn geest verkwikt en die van u. Erken zulke mensen dan. U groette de gemeente van Azië. In de Heere groette u hartelijk Aquila en Priscilla met de gemeente in hun huis. U groette alle broeders. Groet elkaar met een heilige kus. Een eigenhandige groet van mij, Paulus. Als iemand de Heere Jezus Christus niet lief heeft, laat die vervloekt zijn. Maranatha. De genade van de Heere Jezus Christus zij met u. Mijn liefde zij met u allen in Christus Jezus. Amen. Wij willen vanavond in de preek stilstaan bij de collecte in de eredienst. En we doen dat mede aan de hand van 1 Korinthe 16, de versen 1 tot en met 3. We lezen dat nog een keer. 1 Korinthe 16, de eerste 3 versen. Wat nu de inzameling voor de heiligen betreft, moet u het net zo doen als ik het aan de gemeente in Galatië opgedragen heb. Op elke eerste dag van de week moet ieder van u bij zichzelf iets opzij leggen om op te sparen wat in zijn vermogen is, opdat de inzamelingen niet pas dan gehouden worden wanneer ik gekomen ben. En wanneer ik bij u gekomen ben, zal ik hen die u daarvoor geschikt acht met brieven sturen om uw gave naar Jeruzalem over te brengen. Tot zover onze tekst. Voor we dit met elkaar overdenken, zingen we nog en wel uit Psalm 52. De verzen 5, 6 en 7. Zie, zal men zeggen, zie de dwaze die op zijn rijkdom stout ons wilde door zijn macht verbazen. Maar ik zal als de olijfboom groeien in het huis des grote Gods. Mijn God, ik zal u eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. We zingen de versen 5, 6 en 7 van Psalm 52. Gemeente des Heren, zoals gezegd, wilde ik vanavond graag met u stilstaan bij de dienst der offeranden in de eredienst. Anderen zeggen de collect. U weet dat ik gewend ben om dat dan aan te kondigen met de woorden: we gaan nu over tot de dienst der offeranden. En daarna komen dan die daadwerkelijke rondgangen door de gemeente. Vaak is de eerste rondgang voor de diaconie, die deze gelden ook weer doorgeeft. En de andere collecten zijn vaak voor de kerkrentmeesters. Voor wie dat voor het eerst meemaakt in een kerkdienst, zo'n collecte, zo'n inzameling van de gaven, voor zo iemand kan dat heel vreemd overkomen. Wij staan er helemaal niet meer bij stil, maar soms merk ik dat nog wel eens bij een trouwdienst bijvoorbeeld. Dan zitten er altijd wel mensen in de kerk onder je gehoor die het gaan naar de kerk tot een hoge uitzondering hebben gemaakt. En dan zie je ze bij zo'n huwelijksdienst ineens een greep doen naar hun portemonnee, naar hun binnenzak. En als ze daar geen portemonnee aantreffen, ach, dan laten ze hun portefeuille maar liever zitten. En meer dan eens heb ik naar aanleiding van zoiets de vraag gehad van: moet je de kerk betalen dan? Ik dacht dat het er allemaal gratis was. Nou, wat dat betreft zou je kunnen zeggen dat het in een kerk net zo is als in de supermarkt. Ook al is alles in de aanbieding, het wordt je immers in de kerk ook voorgehouden en aangeboden, maar je moet er wel voor betalen, blijkt. Ja, maar toch niet voor die aanbiedingen. Laat dat duidelijk zijn. In een hele grote gedeelte van kerkelijk Nederland, en ook bij ons in Ochten, wordt in het begin van het jaar de grote actie Kerkbalans gehouden. Vroeger, toen heette dat de vrijwillige bijdrage. Sommige mensen vinden het ook vreemd dat geloven wat kost. Kan heel wonderlijk op mensen overkomen. En toch hoort het erbij. Ik hoop dat we dat met elkaar vanavond ontdekken. Dat dat zo is. Ik zei net dat in de kerk alles in de aanbieding is. En dat meen ik. Omdat God het er zo heeft gemeend. Laten we dat aan het begin even heel duidelijk onderstrepen. Al die zegen komt van boven. Al die aanbiedingen komen bij de Heere God vandaan. God komt met leven voor eigenlijk mensen die de dood hebben verdiend. Wat een aanbod. Dat is Gods gave, Gods geschenk, dat is Gods offer. In Jezus Christus. Hem heeft hij ervoor overgehaald. Zijn eigen enig geboren zoon uitgeleverd, overgegeven in de handen van de zondige mens. Waarin hij werd verbroken en werd verbrijzeld. Dat heeft God alles gekost om ons dat geweldige van zijn genade te kunnen aanbieden. God heeft zijn naam zo rijk van eer, om zo te zeggen, laten afdalen in de modder, in de smurrie van ons bestaan, in Jezus Christus. Hij heeft zijn naam eraan gegeven. En Jezus Christus is onder ons gekomen als een die dient. Maar misschien dat u dan bij uzelf denkt als je dat zo hoort. Ja, als u zo begint, dan kunnen we nog even. Nou, inderdaad, dan zijn we zeker nog niet klaar. Als we daarin zetten waar God begonnen is, met zijn aanbieding. En ik zeg dat niet uit mezelf, maar we vinden het onder andere in de brieven die Paulus heeft geschreven aan de Korintiërs. En met name wat we lazen in 1 Korinthe 16, begin, maar ook treft u het weer aan in 2 Korinthe 8 en in 2 Korinthe 9. Ook daar heeft Paulus het over de inzameling van de gaven. En dan is het heel opmerkelijk dat Paulus in 2 Korinthe 9 eindigt met: ja, God zij dank voor zijn onuitsprekelijke gaven. En dat is heel mooi en heel treffend ook, want daarmee plaatst Paulus dan het geven van gaven voluit in een geestelijk kader. Doorgetrokken naar vandaag de dag, de kerkrentmeesters en de diakenen, die zijn niet in de eerste plaats stoffelijk of materieel of financieel bezig, maar met een geestelijke zaak. Hou dat vast. Of naar ons als gemeente toe. En dan zou je de vinger weer kunnen leggen bij een stuk heiliging. Ons geefpatroon, het geven van gaven, heeft te maken met ons leefpatroon. En ons leefpatroon staat regelrecht in verbinding met Gods geefpatroon. Wat Hij gegeven heeft met het oog op ons leven. Of leef je niet van die genade? Dan komt het er heel anders uit te zien. Maar God geeft met het oog daarop dat het ons goed gaat. En straks na de preek, dan gaan we zingen met de woorden van Psalm 143. Leer mij, o God, van uw gegeef, van uw zaligheden, mijn leven ook in uw dienst te besteden. En dacht u dan dat je portemonnee daar dan buiten bleef? Of zoals een oude predikant ooit eens schreef: als God iemand bekeert, dan bekeert hij de hele mens, zijn portemonnee inbegrepen. Nou, in datzelfde 2 Korinthe 8 en 9, daar schrijft Paulus ook zo heel treffend met betrekking tot de gemeente van Macedonië. Het was een gemeente die had het echt niet breed. Vergis je niet. Maar die gemeente Macedonië die het niet breed had, die deelde toch nog wel mee van haar armoede aan de nog armere gemeente, christelijke gemeente in Jeruzalem. En ze deden niet alleen zoals wij gehoopt hadden, schrijft Paulus, maar ze gaven zich eerst aan de Heere en daarna aan ons door de wil van God. Paulus tekent een christen als een gunnend en een gevend mens. Omdat we zo'n gunnend en een vrijgevig God hebben. Wat een genade. En dan moet u me goed begrijpen. Ik ga vanavond echt niet in uw huishoudboekje zitten roeren. En ik zeg echt niet van: nou, kom maar eens hier. Laat me eens kijken. Ik kom echt niet aan uw banksaldo. Ik kom ook niet aan uw spaarpotjes. Ik zou niet durven. Maar ik stel mezelf wel de vraag: hoe zien we die dienst der offerande? Die inzameling van de gaven. U weet, in het Oude Testament, daar gingen de mensen naar de tempel. En door de tempelgangers werd een gave, een offergave meegenomen voor op het altaar. Dat was je kwijt. Dat ging een rook op. Maar door en in de Heer Jezus Christus is er aan die oud-testamentische offerdienst een eind gekomen. Dat offeren, dat doen we niet meer. Dat hoeft niet meer. Ik vind het altijd prachtig om te lezen, zo rond Goede Vrijdag en Pasen, dat juist als Jezus aan het kruis hangt en de laatste adem uitblaast, dat dan in Jeruzalem, in de tempel, dat dikke gordijn scheurt van boven naar beneden, wat scheiding maakte tussen het heilige en het heilige der heiligen. En je kon zomaar naar binnen kijken, tot en met op het altaar toe. Want God had er alles aan gegeven. Zijn zoon. Opmerkelijk is, ook al hoeft er niet meer geofferd te worden door het in brand te steken, toch gaat de oud-christelijke kerk door met het geven van gaven. En die nam men ook mee naar de eredienst toe. Heel in het begin deed men dat niet in geld, maar in natura. En de inzameling van de gaven is in de vroeg-christelijke kerk heel nauw verbonden en verweven met de viering van het heilig avondmaal. Nou was dat een vast onderdeel in de eredienst. Zoals we de dienst der gebeden hebben en de dienst van het woord, zo had men ook de dienst van de offeranden. Er werd iets opgeofferd, niet in brand gestoken, opgeofferd. Dat deed zeer. Dat voelde je. Dat was niet even een fooi die werd gegeven. Er werd iets opgeofferd. En dat gebeurde daar in natura, zoals ik zei, met name bij de viering van het heilig avondmaal. En de een nam brood mee, de ander nam vruchten mee, een volgende wijn. En dan werd er eerst een gemeenschappelijke maaltijd gehouden van die ingezamelde gaven. En die gezamenlijke maaltijd ging over in een gedachtenismaaltijd. Men vierde dan het avondmaal, gedenkend de bittere dood van onze Heer Jezus Christus. En wat er over was van die meegebrachte gaven, dat werd door de diakenen dan weer verdeeld onder de armen en onder de behoeftigen. Wat zie je daarin? En dat is weer een leerpunt, ook om te groeien in geloof. Wat zie je daarin? Dat onze barmhartigheid, onze vrijgevendheid, onze mededeelzaamheid ontspringt aan de barmhartigheid die de Heere God tentoonspreidt in zijn Zoon Jezus Christus. Weer dat offer van zijn enig geborene. Zo wordt bijvoorbeeld ook het verband zichtbaar met het offer van de dankbaarheid waarover je kunt lezen in Hebreeën 13. Laten we dan altijd door hem een lofoffer brengen aan God. En let erop hoor, daar kopen we in de kerk niks mee af. Maar het staat geheel in het teken van de dankbaarheid. En dat niet alleen op dankdag bijvoorbeeld in november, maar wekelijks. Omdat we wekelijks in de erediensten in de gelegenheid worden gesteld onze gaven, onze liefdegaven uit te reiken. En dat wil Paulus nou zijn lezers in Korinthe, en nu wij het gelezen hebben, ons ook bijbrengen aan de hand van die tekstwoorden in 1 Korinthe 16, de verzen 1 tot en met 3. Wat is er aan de hand? Er moet gecollecteerd worden blijkbaar voor de christelijke gemeente in Jeruzalem. Dat doen ze niet zoals wij dat doen. Netjes met zo'n zwart zakje of met een hengelstok eraan, zoals het vroeger gebeurde. Nee, Paulus geeft daar keurige aanwijzingen voor. Op de eerste dag van de week, de opstandingsdag van Jezus Christus. Ziet u de lijn, hoe sterk dat weer met hem, met die ene naam onder de hemel gegeven, verbonden en verweven zit. Op de eerste dag van de week legt ieder bij zichzelf, gewoon thuis, iets apart. Daar had je dus een soort christelijke spaarpot. En daar deed je iedere zondag, zouden wij zeggen, wat in. Op de dag van de opstanding van Jezus Christus. Er wordt geen bedrag genoemd. Er staat naar uw vermogen. Zoveel als je kunt missen. Zoveel als je hebt. over hebt. Let daarop. Naar vermogen. Dan moet je ook maar eens over nadenken bij de vrijwillige bijdrage bijvoorbeeld. Welk vermogen heb ik gekregen? Wat kan ik daarvan opzij leggen? Veelal, dan willen wij in deze niet gedwongen wezen. Hè, of een bepaalde richtlijn krijgen. We leggen graag de nadruk op het woordje vrijwillig. Jazeker. En we bedoelen daar vaak mee, daar heeft een ander niks mee te maken. Dat maak ik zelf wel uit. Ja, wacht even. Prima. Maar vrijwillig betekent niet vrijblijvend. In de zin van een stuk onverschilligheid. Nee, uw wekelijkse bijdrage in de inzameling van de gaven. Uw jaarlijkse bijdrage bij de kerkbalans. Uw extra gave die u misschien wel doet, is geheel aan u. Maar besef daarbij wel dat we gesteld staan onder de hoogspanning, om zo te zeggen, van de verantwoordelijkheid. Ik geef door van wat ik kreeg, van wat ik ontvangen heb. En dat is dan ook de verantwoordelijkheid van de vrijheid van een christen. Om dat maar even concreet te maken, dan kunnen we het niet maken om de euro's en de briefjes te bewaren voor onze luxe en ons genot en de stuivers voor de dienst aan God. Misschien dat u dat herkent, een 10 euro, 20 euro voor een cd, die geef je veel makkelijker uit dan dat je dat bedrag in het zwarte gat van de collectezak laat verdwijnen. Gek, hè? Moet je eens nagaan bij jezelf, wat gooi ik over de balk misschien wel? Ook aan gekochte dingen, etenswaren. Paulus zegt, leg nou maar wat opzij in die christelijke spaarpot. Ieder had dat dus thuis blijkbaar in de dagen van Paulus, zo'n potje. En op een gegeven moment worden al die potjes verzameld bij de komst van Paulus, om vervolgens betrouwbare mensen met dat verzamelde geld op reis te sturen naar Jeruzalem. En ze hebben dus met die gaven anderen op het oog. Zo kun je met die gaven, het zij op diaconaal, op kerkrentmeesterlijk terrein, heel veel doelen goed doen. Ook de welstand van de plaatselijke kerk. Het is een goede zaak om daar in die wekelijkse erediensten bij stil te staan. Thuis al. En kijk het rijtje maar na. In de kerkbode, waar geven we onze gaven voor komende zondag? En dan is het ook geen verkeerde zaak om dat heel bewust te doen. En in onze gemeente hebben we dat ook bewust losgekoppeld. We zingen niet onder het collecteren. We collecteren niet onder het zingen. Maar we houden dat apart. Dat is een echt onderdeel van de eredienst. En daarmee maken we ons ook van de collecte niet al zo gemakkelijk maar even gauw af. Nog in geestelijk, nog in financieel opzicht. Als onze hand verdwijnt in het zwarte gat van die collectezak, dan gebeurt er iets. Dan doe ik bewust afstand van iets wat mij was toevertrouwd. En ik geef dat met het oog op de dienst aan God in de plaatselijke gemeente. Of voor zending wereldwijd of dichterbij. Of diaconaat. De hulpdienst. Och, de Eldik vandaag. Heel bewust mag je dat doen. Wel overwogen. Met het oog op Gods gegeven. Met het oog op Gods barmhartigheid. met het oog op Gods gave in Jezus Christus. U kent die geschiedenis die in de evangelie opgetekend staat van die weduwe die maar 2 kleine muntjes in de offerkist bij de tempel deponeert. En dan denken wij, ja, wat is dat nou toch? Maar het staat er wel bij, het was haar hele levensonderhoud. Heel veel mensen draaien voor die 2 kleine muntjes hun hand niet om. En soms draaien mensen hun hoofd ervoor om. Doelbewust, welbewust. Misschien kent u dat verhaal van dat jongetje, ik heb het misschien wel eens verteld, op catechisatie in ieder geval wel. Die wilde op een gegeven moment aan tafel zijn carbonade aan de hond geven. En toen stak op het laatste moment moeder daar nog even een stokje voor. En aan het eind van de maaltijd, toen veegde moeder alle bordjes op 1 bordje bij elkaar. En ze schotelde dat de hond voor. En toen zei de jongen, jammer Vicky, ik had je een offer willen geven. Maar nu moet je het met een collecte, wat letterlijk betekent een samenlegsel, een samenraapsel doen. Nogmaals gezegd, ik blijf van uw portemonnee af. Maar laten we onszelf wel de vraag stellen, heb ik bezit of ben ik bezeten? En wat is nou verantwoord rentmeesterschap, ook in deze, tegenover God en de dienst, aan God en de dienst, aan de naaste. Tegenover de kerk, tegenover de wereld. Heel opmerkelijk in 2 Korinthe 8 is dat Paulus erbij schrijft dat het geven geen bevel is. Hij schrijft, ik zeg dit niet als bevel, maar om door de inzet van anderen ook de oprechtheid van uw liefde te beproeven. Wat geef ik om, wat geef ik voor de ander? En als je dan let op de volgorde in de Bijbel, zoals die aan het slot van de eerste Korinthebrief op ons overkomt, dan kunnen er best vragen bij ons boven komen. En als u de volgorde kent van het slot van de Korinthebrief, dan hebben we daar 1 Korinthe 13, het lied van de liefde. We hebben 1 Korinthe 15 over het nut van de opstanding van de Heer Jezus Christus. En dan eindigt Paulus in 1 Korinthe 16 met de centen, met de financiën. Het lijkt een heel grote sprong, een heel grote overgang. En toch is dat niet zo. Want tussen Gods grote daden in Jezus Christus en de dienst der offeranden ligt daar voor Paulus een onverbrekelijke band. Neem dat mee en onthoud dat ook. In deze zou Paulus ons ook kunnen zeggen, wijs met elkaar mijn navolgers, broeders en zusters, en houd het oog gericht op hen die zo wandelen zoals u ons tot een voorbeeld hebt. En door dit verband steeds weer opnieuw te onderstrepen, bestaat er ook een waardering voor de gave die niet in geld uit te drukken is uiteindelijk. En die dan ook niet ziet op de grootte, op de hoeveelheid van die gave. Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft. Niet met tegenzin, niet uit dwang, want God heeft de blijmoedige gever lief. De bekende woorden, die ik ook nog eens aanhaal, uit 2 Korinthe 9, vers 7. Blijmoedigheid. Let u daarop. Blijmoedigheid. Ja, maar de linkerhand laten we toch niet weten wat de rechterhand geeft. Dat staat toch ook in het evangelie van Matthäus opgetekend, 6 vers 3. Weet u, als het gaat om die linkerhand en om die rechterhand, En de een mag niet weten van de ander. En hij zou het wel weten. Dan loopt die lijn langs je hart. En dat wil eigenlijk gezegd zijn. Het komt op je gezindheid aan. Op je hart. Op je hartelijkheid. Op je blijmoedigheid komt ook uit je hart. Een blijmoedig hart. Let u daarop. We geven van harte. We geven van harte blijmoedig. Dat tekent je dan wel, hè? Als iemand die de zak doorgeeft naar de volgende, met dat daar iets ingedaan mag worden. Het is een hartelijke gave. En die collectezak zit vol met hartelijkheid. Er is geld nodig voor het huishoudboekje van de kerk. Veel geld. Er is geld nodig voor allerlei andere doeleinden van de kerk. De diaconie en de zending. Veel geld. En hou me dan ten goede. Ik sta hier vanavond niet voor eigen parochie te preken. Of eigenlijk natuurlijk wel. Maar we staan in feite met z'n allen, we zitten met z'n allen, voor Gods aangezicht. En dat maakt het nu zo heerlijk en ook spannend tegelijkertijd. We leven voor Gods aangezicht en we geven voor Gods aangezicht. God dankend voor zijn gave. Dat was ons uitgangspunt. Voor zijn offer in Jezus Christus. En daarmee wil hij ons allen hoofd voor hoofd mee van dienst zijn. Dat is zijn aanbieding aan u, aan jou, aan mij. En dat werk en de verkondiging daarvan hier in de kerk en tot in de verste verte toe, aan de uiterste einde van de aarde, mag voortgaan. Mede door ons geven. En dan is het een hele ontdekking als je ziet dat je van dat geven niet armer wordt, maar alleen maar rijker. Geloof me. Ik bedoel, geloof hem maar. Ik geef om en aan de dienst des Heren, omdat hij mij van dienst geweest is, uit dankbaarheid. Ik kan daarmee niks afkopen of afbetalen. Zet die gedachte maar uit je hart. God is aan het woord geweest. God heeft woord gehouden. God heeft zijn vlees geworden woord gegeven. En daar leef ik van. En hoe luidt dan mijn antwoord? Hoe is dan mijn reactie? Leg u dan niet bij uw banksaldo neer, maar leg ook eens wat opzij. Zet er je hart niet op, maar wees een blijmoedig gever van ganser harte. Zet het maar om in daden van barmhartigheid. Nogmaals, vergeef me deze preek. Het lijkt zoveel op een bedelbrief. En zo is die niet bedoeld. Bedoeld werd het hoofddoel niet uit het oog te verliezen. En van daaruit aan het werk te gaan. Te werk te gaan. En die dienst der offeranden is daarvoor. Ik besluit met het slot van wat Paulus schreef in 2 Korinthe 9. Zijn woorden die eigenlijk alles zeggen. Zo zult u in alles rijk worden, tot alle vrijgevigheid in staat. Een vrijgevigheid die door middel van ons dankzegging aan God teweeg brengt. Ja, Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Amen. Wij gaan zingen van Psalm 143, de versen 5 en 10. Ik denk in het midden der gevaren nog aan uw gunst van vroeger jaren. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. 5 en 10 van Psalm 143. We gaan u samen danken en bidden. Getrouwe God en Vader in de hemel, wij leven hier op aarde in een wereld vol getallen. En zeker ook in een tijd van crisis rollen de miljarden over de beeldbuis en komen ze bij ons langs in het nieuws en in de krant. En we weten soms niet eens hoe we het moeten opschrijven. En wilt u ons nou leren om maar tot één te tellen? Uw offer in Jezus Christus. Zo lief hebt u de wereld gehad, dat u uw enige geborene overgaf tot en met in de dood aan het kruis, opdat een ieder die in hem gelooft niet sterft, maar leeft. Wat een geschenk, wat een gave van uw kant. Wat een trouw en wat een liefde legt u daarin aan de dag. Wat een offer. Door afstand te doen van het liefste wat u in huis, wat u in de hemel had. Opdat een ieder die in hem gelooft rijk zou zijn. Heere God, weethebbend van die ene naam en van het offer van uw zoon. Weethebbend van het voorhangsel dat gescheurd is. Weethebbend van die betaling die er geschied is. Mogen we ook onze dankbaarheid uiten. Ieder naar vermogen als er een beroep op ons gedaan wordt. We lazen daarover in de Bijbel. Hoe het in de dagen van Paulus eraan toe ging. Wat een praktische tip hij gaf. Geef dat we dat overnemen. En dat we zo ook met de ons toevertrouwde gaven ook op een goede manier voor uw aangezicht leven en geven. Zonder het over de balk te gooien. Leer ons goede rentmeesters te zijn over dat wat ons is toevertrouwd. En laat zo ook uw gemeente hier en wereldwijd gebouwd worden, gediend. En dat zo ieder zijn of haar gaven, maar ook gaven mogen besteden tot het werk wereldwijd en hier ter plekke. Heere God, we bidden u, geef dat we het zoeken bij de goede rijkdom. En dat we dan merken van geven niet armer te worden, maar rijker in Jezus Christus. Heere God, we bidden u voor degene die in geestelijk opzicht, juist ook met het oog op het offer van u, Heere Jezus Christus, bezig mogen zijn met de financiën in de gemeente. De broeders kerkrentmeesters en de broeders diakenen, wilt u hen daarbij helpen om de ingezamelde gaven ook op de goede wijze weer te besteden. Geef Heere God dat we daarbij ook economen zijn, in de zin van huishouders, huisverzorgers van uw huis. En dat we dat ook telkens weer blijmoedig mogen doen. Blijmoedig gevend, blijmoedig ontvangend en ook weer doorgevend. We bidden u voor de gaven die we straks mogen geven in de dienst der offeranden. Ook voor de stichting van de hulpdienst Ochte Eldik. Geef Heere God dat alle arbeid die daar binnen mag geschieden ook onder uw zegen mag gebeuren. En dat daardoor ook weer mensen geholpen worden. Geholpen op velerlei wijze. En dat er daarbij ook vele helpende handen zullen zijn. En gevouwen handen. Die uit de mouwen worden gestoken. En waarbij we het ook mogen merken. Dat u het wilt gebruiken in uw dienst. In het groot, in het klein, op allerlei wijze. Op vele plaatsen. Heere God, we willen u bidden, laat ons telkens zo niet vastzitten aan ons bezit en dat we daardoor bezeten zouden zijn, maar dat we weten van het gekregen te hebben en dat we er daarom niet aan vast hoeven te zitten. Leer ons zo ook in deze wereld te gaan en te staan, niet als alles bezittende, maar juist verwachtende van u. Uw toekomst tegemoetgaand, ziende op het offer van uw Zoon, Jezus Christus. Heere God, we bidden u voor de armoede die er is, wereldwijd, maar soms ook stille armoede, zo heel dichtbij. Geef dat ook daar helpende handen geboden mogen worden en dat ook daar mensen weer worden voortgeholpen, dat alles weer op het goede spoor wordt gezet. We bidden u, Heere God, voor een ieder die het moeilijk vindt om met geld om te gaan, die misschien wel zich in schulden steekt of gestoken heeft. We bidden u, Heere God, geef uitkomst en inzicht en bovenal te merken dat vanuit uw Zoon Jezus Christus u ons een andere weg wijst, de weg, de waarheid en het leven. We willen u vragen of u ons nabij wil zijn, ook als we straks het kerkgebouw weer verlaten, of als we thuis de knop van de kerkradio weer uitzetten, dat we nog bezig mogen zijn met de dingen die we hoorden, dat we ook in de week die verder voor ons ligt, ons gedragen als gedragen mensen, door uw genade gedragen. En die is echt gratis. Laat ons daarom ook in dat spoor verder gaan, met het oog op u en met het oog op elk ander. Opdat zo ook aan de dag wordt gelegd die ene gave die u gegeven hebt in uw Zoon, Jezus Christus. We bidden u voor de wereld in nood, voor de wereld in brand, voor de wereld vol verdriet en haat en nijd, oorlog, onrecht. Doe ons te midden van dat alles toch hopen op uw toekomst. We lazen kort en krachtig ook in de schriftlezing die ene uitroep, Maranatha. Heere Jezus, kom toch spoedig, kom haastig. We verwachten u. En geef dat we dat niet op de lange baan schuiven, maar reikhalzend verlangen naar die betere toekomst. Heere God, wees met alle bedroefden, alle beproefden, allen die een moeilijke weg te gaan hebben, vol kronkels en bochten en vraagtekens. Wilt u voorthelpen en dat we ook elkaar tot een hand en een voet mogen zijn daarin. Wij vragen het alles van u, onverdiend, enkel pleitend op uw genade, in de vergeving van onze zonde, onze hebberigheid, onze liefdeloosheid, onze onbarmhartigheid, onze onhartelijkheid soms ook. Vergeef het ons, o God, enkel in Jezus' naam, uit genade. Amen. Dan mogen wij nu onze liefdegaven gaan geven in de dienst der offeranden. Een blijmoedig gever heeft de Heere lief, zoals u weet. Daarna gaan wij zingen van Psalm 17, de versen 7 en 8. Red mij van hen die het ruim genot der wereld voor hun heil goed achten, maar blij voor uitzicht dat mij streelt. De versen 7 en 8 van Psalm 17. Ga dan nu heen in vrede, dragend de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap met de Heilige Geest, met u allen. Amen.